Goedemorgen, broeders en zusters. Hebben we geluid?
Ja, ik twijfel maar hier nog.
Het is een eer om wederom op een van de mooiste locaties in Nederland met jullie samen te mogen komen. Dat geldt in ieder geval voor mij, zo met het uitzicht. En het is ook prachtig weer. En we hebben een prachtig onderwerp. En ik ben altijd blij dat een dergelijk onderwerp aangereikt wordt. Staat hij aan? Ja, hij doet het hoor. Zoals de broeder aangaf, zullen we twee blokken doen. Twee delen van ongeveer een uurtje. En het onderwerp is het werk van de hoge priester in onze dagen. En ja, dat is natuurlijk zo'n uitgebreid onderwerp. Daar kun je eigenlijk een hele week over spreken. Maar ik ga mijn best doen om het een en ander daarover te vertellen. Omdat het onderwerp slecht begrepen wordt in het algemeen. De rol van de hoge priester wordt slecht begrepen. Laat staan het werk van de hoge priester in onze dagen. In het algemeen is het zelfs niet bekend dat de hoge priester, die wij kennen als de Heer Jezus Christus, om maar gelijk met de deur in huis te vallen, dat die nu een werk aan ons doet. En ter inleiding wil ik slechts enkele versen lezen uit Exodus 19. Exodus 19. Waar het volk terechtgekomen is, het volk Israël terechtgekomen is in de woestijn vanuit Egypte. En dan staat er in vers 4, gijlieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb. Exodus 19, vers 4. Hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. Nu dan, indien gij naastiglijk mijner stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken. Want de ganse aarde is mijn. En gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israël spreken zult. En Mozes deed dat vervolgens. En het volk accepteerde die woorden. Maar hier vinden we de roeping als Israël uit alle volken, geroepen tot een speciaal volk, een uniek volk. Namelijk een priesterlijk koninkrijk, een heilig volk zoals het hier staat. En dit volk Israël, werd geboren uit de wateren van de Schelfzee. Eigenlijk was het volk pas ontstaan. En dus kun je zeggen dat dit volk van geboorte af een priesterlijk volk is. Nou, en daar worden dan bepaalde voorwaarden bij genoemd. Maar wat duidelijk moet zijn is dat God, als God handelt in deze schepping met de volkeren, met de mensen, dan doet hij dat in principe via zijn volk. En daarmee is Israël dus een priesterlijk volk en dat geeft aan wat het betekent, een priesterlijk volk. God handelde via Israël met de andere volken. En Israël zou dus niet alleen een priesterlijk volk zijn, maar ook een koninklijk volk. Nou, dat is niet ons onderwerp vandaag, dus daar zal ik het verder ook niet over hebben. Maar het is in ieder geval een volk wat apart gezet is. En dat is feitelijk wat een priester is. Iemand die apart gezet is tot de dienst aan God. En als je dan kijkt naar wat dat woord in het Hebreeuws is, dat is het Hebreeuwse woordje Kohen. Ik denk dat dat wel bekend is, de Kohen. En dan wordt dat in het algemeen samengevat als iemand die weliswaar een leider is. Hij gaat voor, maar dienend. Nou, dat heeft het bedrijfsleven gepikt, want nu zijn er boekenkasten volgeschreven met boeken als dienend leiderschap. Maar in feite is dit een functie die toegekend wordt aan de priester. Dienen als een leider. En daarmee ook invloed uitoefenen. invloed uitoefenen om Gods wil te doen. En daarin gaat hij dus voor. Of daarin is hij een voorbeeld. Dat is wat de priester is. En in alles wat we nog zullen lezen of zullen leren over de priester, zien we dat aan zijn kleding, aan hoe hij zich gedraagt, aan wat hij doet, hoe hij spreekt. Daarin is hij een voorbeeld en gaat hij voor. Nou, de Kohen wordt in het algemeen dus vertaald met priester, maar je moet weten wat het is. Het wordt een enkele keer vertaald met overste en zelfs een enkele keer met prins. Dat is in het boek Job, hoofdstuk 12, vers 19. Maar de eerste keer dat we de Kohen tegenkomen is niet bij Israël, maar dat is in Genesis hoofdstuk 14, vers 18... bij Abraham. En de geschiedenis is bekend. Abraham die uit Mesopotamië, uit Ur der Chaldeeën getrokken was, die de stem des Heren beantwoordde en ging uit zijn land, uit zijn maagschap naar een land wat de Heer hem wijzen zou. En op grond van dat geloof werd hij gezegend. En hij kwam in het beloofde land terecht, hè? Samen met zijn familie. En dan vinden we dat Lot een ander deel kiest van het land. En daar gebeurt dan het een en ander na jaren. Namelijk dat Lot ontvoerd wordt. En Abraham die gaat er dan achteraan met een bende, met zijn krijgsknechten. En hij verslaat dan de vijanden. En aan het eind van die strijd, in vers 18 van Genesis 14, treedt dan een mystieke, bijzondere figuur naar voren, die Melchizedek wordt genoemd. Er staat in Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. En hij was een priester des Allerhoogste Gods. Dit is de allereerste keer dat het woord Kohen, de priester, voorkomt. En daarmee is het ook veelzeggend. Want hij was een priester des Allerhoogste God. Maar wat deed hij? Hij bracht voort brood en wijn. En hoe weinig wij ook over de historische figuur Melchizedek weten, in de Bijbel komt hij een aantal keren voor en blijkt dat hij vereenzelvigd wordt met Christus zelf, die het leven is en het leven voortbrengt. En dat wordt zo vroeg in de Bijbelse geschiedenis al naar voren gebracht door het voortbrengen van brood en wijn. Op het moment dat de strijd gestreden is, treedt de priester naar voren, want zelf zou hij niet strijden, maar hij brengt dan vrede. Hij brengt dan leven. En dat zijn de kenmerken waaruit wij nu zouden leven. Of dat zijn de kenmerken die Christus tekenen eigenlijk. Maar hij was een priester des Allerhoogste Gods. Nou ja, dan later komen we het woord Kohen nog tegen in de geschiedenis van Jozef. Dan ben ik in hoofdstuk 41, vers 45. Maar daar is het al wegvertaald. Want Jozef die werd verhoogd in Egypte. Ook die geschiedenis veronderstel ik als bekend. Jozef werd verhoogd en hij kreeg in Egypte een andere naam. Zafnat Panea staat er in vers 45. En Farao gaf hem vervolgens Asnat, de dochter van Potifera, overste, maar er staat Kohen, van On tot een vrouw. En Jozef toog uit door het land van Egypte. En het gaat me niet om deze specifieke gebeurtenis, maar ik hoop dat in ieder geval achteraf duidelijk is dat er niet voor niets over een priester wordt gesproken, want het priesterschap wordt op een of andere wijze gekoppeld aan Jozef. Alleen het is verborgen. En in de geschiedenis is het waarschijnlijk iets Egyptisch en heeft het niks met de Heer te maken. Maar desalniettemin wordt de verbinding gemaakt op de achtergrond. Nou, en dan later in Exodus, daar ga ik niet meer naartoe, maar dan kennen we de bekende geschiedenis van Mozes, die ook iets met Egypte te maken heeft. Maar nadat hij de Egyptenaar verslagen heeft, doodgeslagen heeft, vertrekt hij en komt terecht in Midian. En daar heeft hij te maken met ene Jethro. En daarvan wordt dan ook gezegd, hij was priester in Midian. Priester. Maar hij was dus een vooraanstaande figuur, iemand die invloed uitoefende, iemand die voorging. Een prins of een overste. En al die zaken hebben te maken eigenlijk met iets wat in het verborgene gebeurt. Iets wat buiten het zicht van het gewone volk gebeurt. En daarmee kom ik eigenlijk tot de kern van het Israëlitisch priesterschap, wat prachtig samengevat wordt in Hebreeën 5 vers 1. Want priesterschap in zijn algemeenheid is dus niet iets Israëlitisch of zelfs iets Joods. Of zelfs beperkt tot het oude verbond of de wet van Mozes. Het was er al eerder. Maar vanuit het priesterschap wat we door de wet kennen, weten wij van, volgens Hebreeën 5 vers 1 dat alle hoge priester uit de mensen genomen wordt en gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonde. Wat hier staat is, in het Oud-Nederlands van de Statenvertaling, is dat deze hoge priester juist uit de mensen wordt genomen om de mensen te vertegenwoordigen voor God. Ja, uit de mensen genomen en voor God gesteld om de mens te vertegenwoordigen. En dat doet hij door te offeren. Dat is wat de hoge priester doet. En daarmee vertegenwoordigt de hoge priester per definitie de middelaarsfunctie. En zo zie je dat wat voor de hoge priester gold in het bijzonder, dat gold voor het volk Israël in zijn algemeenheid. Het volk wat de middelaarsfunctie vervulde. Tussen God en de mensen. Maar eigenlijk voor God. En daarom is Israël uit Egypte getrokken, uit de wereld getrokken, eruit genomen, apart gezet. En dat is het kenmerkende voor hoge priesterschap of voor priesterschap in zijn algemeenheid. Zij worden voor God gesteld. Deze zijn voor mij en deze zullen dienst doen voor mij. Nou, en dan heb je, om even de cirkel rond te maken, heb je ook nog de koning. Melchizedek was koning van Salem, staat er. Was gewoon de vredevorst. Maar hij was een priester. Koningschap en priesterschap horen eigenlijk bij elkaar, maar onder de wet wordt het uit elkaar gehaald. Dat is ook een ander onderwerp. Maar waar de priester uit de mensen genomen wordt voor God, is het de koning die namens God voor de mensen gesteld wordt om God te vertegenwoordigen bij de mensen. En zo heb je die twee functies samen dus. Nou, in zijn algemeenheid is het de hoge priester die komt om te offeren. En het is de koning die komt om te oordelen juist. Om recht voor te brengen. Om te spreken namens God naar de mens toe. Nou, en in zijn algemeenheid, als God spreekt, dan is het voor de mens niet best. Tenzij de mens zich onderwerpt. Tegenwoordig kennen wij koning alleen maar als mensen die lintjes doorknippen. Maar de Bijbelse koning, dat was iemand met macht. Met echte macht. Iemand die in zijn vingers knipte en dan was het dood of leven. Nou, als onze koning met zijn vingers knipt, krijgt hij een pilsje. Maar wij zijn dat kwijtgeraakt in onze moderne maatschappij. We zijn die begrippen kwijtgeraakt. Maar de hoge priester die is eigenlijk dus nog hoger dan de koning als je het zo ruw bekijkt. Want hij wordt voor God gesteld. Hij is de enige die daar mocht zijn, die daar mocht verschijnen. Nou, er waren wel bepaalde voorwaarden dus om aangesteld te kunnen worden als priester. En daarvan zal ik een aantal dingen noemen zonder er specifiek naartoe te gaan, maar dat doe ik alleen vanwege de tijd. Want anders zitten we hier morgenochtend nog. Maar zoals het volk Israël geboren werd uit de volkeren van de Schelfzee en dus via geboorte een priesterlijk volk werd, zo zouden priesters dienen binnen Israël op basis van hun afkomst. Nou, U weet, er waren verschillende stammen binnen Israël. En alleen degene uit Levi kon de dienst doen. Maar de priesterlijke dienst was alleen voorbestemd voor degene die zelfs uit Aaron waren. Dus de zonen van Aaron hebben we het over. Dat vind je bijvoorbeeld in Exodus 28 vers 1. Daarnaast was dat nog niet voldoende. Het was niet voldoende om slechts een zoon van Aaron te zijn. Maar zij moesten ook onberispelijk zijn. En toch wel een beetje een taboe tegenwoordig. Maar zij mochten niet blind, niet kreupel, niet misvormd zijn. En er waren nog wat zaken die in Leviticus 21 genoemd worden, waaraan een priester moest voldoen. Maar op het moment dat er iets op aangemerkt kon worden, dan was het niet mogelijk voor zo iemand om aangesteld te worden. Als zij wel aangesteld worden, dan werden zij ingewijd door de hoge priester. En alleen door de hoge priester. Dus de hoge priester was ook de hoofdpriester. En kon de priesters inwijden door ze te zalven, door offers te brengen en vervolgens de zegen uit te spreken. Dat was ongeveer het protocol wat we bijvoorbeeld in Exodus 29 beschreven vinden of in Leviticus 8. Dan waren er tijdens de dienst van de priester ook nog bepaalde leefregels. En de belangrijkste daarvan zijn dat zij alleen dienst konden doen als zij rein waren. En dat heeft te maken met bepaalde ziektes of met de dood. En als zij, ongeveer ongeschoren waren. Ze mochten zich wel op bepaalde plekken scheren, maar bijvoorbeeld van de baard moesten ze afblijven. En er was ook nog iets met het haar. Dus er waren bepaalde regels. Dat vind je ook in Leviticus 21 en in Leviticus 22. Mochten zij trouwen? Nou, in de Rooms-Katholieke Kerk mag dat volgens mij niet. Tegenwoordig weet ik het niet meer. Ik volg dat niet zo. Maar de priesters die mochten wel trouwen, maar niet met een weduwe of een gescheiden vrouw. Dus dat staat ook in Leviticus 21. En er waren ook nog bepaalde kledingvoorschriften, waarvan het belangrijkste is dat zij bepaalde linnen kleding droegen. Het was niet alleen een onderbroek, maar ook bepaalde kleden. Dan was er ook nog een leeftijdsbeperking voor de priesters. De priester die kon in dienst treden als zij 30 jaar waren. Al wordt er soms gezegd dat ze 25 jaar zijn. Voor de levieten gold dat. En daar wordt in het algemeen over gezegd dat dat 5 jaar van voorbereiding is. Maar ongeveer 30 jaar voordat zij in dienst traden als priester. Dat vind je in Numeri 4 bijvoorbeeld. Of in Numeri 8. Dan is er ook nog een pensioengerechtigde leeftijd. En hou je vast. Na 45 jaar is het hier nog niet genoeg. Maar met 50 jaar konden zij weer uit dienst treden. Dus zij deden, als je het heel strikt neemt, 20 jaar dienst. 20 jaar priesterlijke dienst. Met uitzonderingen van 25 jaar. Dus, en dat betekent dat zij toen mochten stoppen, maar het was wel mogelijk om daarna nog lichte dienst te verrichten. Maar het echte harde priesterlijke werk, dat was dan voorbij. Wat betreft die leeftijd, in het algemeen waren de levieten ongeveer met 20 jaar dienstplichtig. Nou ja, de Israëlieten waren met 20 jaar dienstplichtig. En natuurlijk ook de levieten. Maar de levieten en de priesters hoefden daardoor niet op het land te werken. Omdat zij priesterlijke dienst deden. Of de priesters ondersteunden. Waar de andere Israëlieten vanaf 20 jaar hun arbeid op het land verrichten en hun tiende moesten afstaan. Maar de priesters en de levieten leefden juist van die opbrengst. Van wat de anderen bij elkaar werkten. Nou, ik denk dat dat wel bekend is, hè. Dat zij daar mee te maken hadden. En dat zij ook een deel van de offers kregen. Om van te eten. Dus vlees eten. Dat is wat zij deden. Maar geen algemene dienstplicht dus. Wat belangrijk in ieder geval is om te onthouden, is dat een priester een leviet was. Maar niet elke leviet was dus een priester. Daar zit onderscheid in. Nou, dan de hoge priester, daar waren nog wat extra voorwaarden voor om aangesteld te worden. Want dit waren de gewone priesters. Maar de hoge priester, die was het hoofd. En dat was eigenlijk uitsluitend dan de eerstgeborene binnen de stam van Aaron. Tenminste, de familie van Aaron. En Aaron die had nogal wat zonen. Dus als de een onrein was of daar was, mankeerde wat aan, dan werd er een ander genomen. En dat is wat je in de geschiedenis dus ook ziet, zonder dat het erbij staat. Maar in het algemeen had het daarmee te maken. Maar de hoge priester moest dus uitsluitend uit de eerstgeborene onder de familie van Aaron gekozen worden. En je ziet dus dat Aaron zijn eerstgeborene, dat was Eleazar, en die wordt dus aangesteld als hoge priester na Aaron. Maar zij zijn dus hoofdpriester. En voor hen golden nog wat andere leefregels. Als het gaat om het huwelijk, voor de priester gold dat zij niet met een weduwe of een gescheiden vrouw mochten trouwen. Maar voor de hoge priester gold dat zij alleen met een maagd mochten trouwen. Dus er was nog een extra voorwaarde. En dat vind je ook in Leviticus hoofdstuk 21 weer. Dus dat is een hoofdstuk om nog eens een keer na te lezen. De hoge priester mocht ook expliciet geen contact hebben met de dood. Hij was juist voor het leven. Dus waar de priesters nog wel mochten begraven, was de hoge priester daarvan uitgesloten. En hij mocht zijn hoofd ook niet ontbloten. Nee. En hij mocht ook niet uit het heiligdom weggaan. En het was in het algemeen dus niet wenselijk dat de dood in het heiligdom kwam. Hij bewaakte dat heiligdom. Dat was de hoge priester. Nou, en de hoge priester die had dan ook nog speciale kleding. Ik heb het vandaag niet meegenomen. Ik weet niet of het op Urk wel eens rondgaat. Maar dat is natuurlijk prachtige kleding van die hoge priester. Een soort driedelig pak. Een linnen onderrok. Een kleed. En daaroverheen komt een soort blauw kleed. En dan heb je die efod die er nog overheen gaat. Als een soort schouder, schort. Wat vastgemaakt wordt met een gordel. En daar komt dan de borstlap overheen. Met die stenen. Die vertegenwoordigen de stammen van Israël. En op de schouders van die efod, daar zitten ook nog twee stenen met de namen van Israël. Hij vertegenwoordigt Israël in alles. En in die borstlap, daar zitten ook nog dan de Urim en de Tumim, waarmee hij God om raad kon vragen. En dan had hij ook nog een mijter op zijn hoofd. Het loopt tegen Sinterklaas. En daarvoor een gouden plaat. Prachtig hoe die hoge priester het een en ander vertegenwoordigt. Maar ik kan daar vandaag niet dieper op ingaan. Maar de hoge priester zag er echt anders uit. En in alles wijst hij naar de Heer Jezus Christus. In hoe hij eruit ziet, in wat hij deed. En in zijn kleding is daar heel veelzeggend in. Nou, over zijn indiensttreding wordt eigenlijk niks gezegd. Maar er wordt vanuit gegaan dat hij ook gewoon ongeveer een bepaalde minimumleeftijd heeft. Maar dat wordt niet gezegd. En er wordt ook geen pensioengerechtigde leeftijd genoemd voor de hoge priester. Daar ben je tot de dood. Maar nu we zo hier met elkaar zijn, dat is eigenlijk heel logisch. Dat de hoge priester geen begin en geen einde heeft genoemd. Waar de hoge priester wel degelijk in de praktijk werd aangesteld en stierf, wordt dat niet als een voorschrift genoemd. Want het was eigenlijk de bedoeling dat hij voor eeuwig zou zijn, zou blijven. Zoals Christus geen begin en geen einde heeft in zijn hoge priesterschap. Zoals dat gezegd wordt van Melchizedek dan. Dat begon ook bij zijn dood en opstanding. Met name in zijn opstanding. Maar het wordt wel een eeuwig priesterschap genoemd. Want het werkt ook terug. Het heeft alles te maken met de nieuwe schepping. Die eeuwig zou zijn. Nou, er zijn een aantal bekende hogepriesters die ik eventjes wil noemen. Ik ga er niet naartoe, maar elke hogepriester die genoemd wordt, heeft zijn eigen geschiedenis. En laat zien hoe bepaalde zaken eigenlijk geprojecteerd worden op Christus. Nou, de eerste hogepriester is Aaron. En hij vertegenwoordigt vaak, tenminste hij was de eerste hogepriester van het oude verbond onder de wet. En zo wordt hij ook vaak in de schaduw weergegeven. We hebben eerst aan Aaron en nu hebben we Christus. Zo wordt hij afgeschilderd als de vertegenwoordiger van het oude. Mozes en Aaron. De koning en de priester zou je eigenlijk kunnen zeggen. Want zij hebben allebei hun eigen functie. Maar zijn zoon, Eleazar, was de tweede hoge priester. En hij wordt vaak gezien als een beeld van het hoge priesterschap dan onder het nieuwe verbond. En hij diende dus ook onder Jozua vervolgens. Nou, dat soort plaatjes, dat moet je eigenlijk gaan leren zien. De zoon van Aaron, maar hij diende onder Jozua. Nou, Eleazar die gaf het stokje door vervolgens aan Pinias. En die staat weer om wat andere dingen bekend. Maar daarna vinden we eigenlijk een onderbreking en weten we niet precies wat ermee gebeurde met het priesterschap. Totdat we in de tempel bij Eli komen. En Eli die was eigenlijk niet uit Eleazar, maar die was uit Itamar. Dus een andere zoon van Aaron. Dus daar zie je dat het stokje ergens binnen de familie overgedragen is. Dus Eli, en dan ben je in de tijd van de richteren dus. Nou, heel goed liep het niet af met hem. Maar vervolgens krijgen we dan Achimelech. Die komt ook uit die lijn dan. En die kennen wij als degene die in Nob was toen David zich verstopte voor Saul. Dus dan hebben we te maken met Adullam. En dat was deze persoon die de toonbroden pakte om de krijgsknechten van David of de bende van David te eten te geven. Dat zijn prachtige plaatjes dus, maar dat was een hoge priester. Nou, hij werd verraden, maar er was er eentje die ontkwam. En dat was Abjatar, de zoon van Achimelech. Nou ja, hij diende David en later Salomo. Maar hij werd uit zijn ambt gezet, omdat hij ontrouw was. Dus daar was wat mee. Nou, dan vind je later nog Zadok. Die komt weer uit Eleazar, dus dan lijkt de lijn weer terug te zijn. Zadok, die diende dan onder Salomo. Ja, en dan is het een hele tijd stil eigenlijk. Er worden wel hoge priesters genoemd, maar we weten eigenlijk niks van ze. En dan komen we terecht in de ballingschap. En na de ballingschap vinden we dan Jozua in Zacharia, hoofdstuk 3. De priester. En hij speelt dan een hele belangrijke rol in de dagen na de ballingschap. Maar dat is het wel zo'n beetje in het Oude Testament. Want dan komen we al in de dagen van de Heer Jezus, waar we Annas en Caiaphas vinden. En eigenlijk, als je dan in de geschiedenis een beetje uitzoomt, dan zie je dat het hele priesterschap verpest is. Want onder Annas en Caiaphas is het eigenlijk meer een politiek spel geworden. Heeft het niks meer met de Heer te maken, heeft het niks meer met de dienst aan God te maken, maar deze Annas die werd volgens mij afgezet door de Romeinen en Caiaphas werd door hen op een plek gezet, een strategische plek. Terwijl Annas nog heel veel macht had en ze wisselden elkaar af vervolgens. Ze hadden met elkaar te maken, volgens mij was het zijn schoonzoon ook. Nou, en onder Caiaphas werd de Heer dus ook overgeleverd en gekruisigd. Dus dat priesterschap, wat tot doel had om God juist te dienen, leidde ertoe dat de Heer Jezus juist gekruisigd werd. Dus ergens gaandeweg is er iets misgegaan. Het had niks meer te maken met de instellingen die de Heer had gegeven aan Mozes te maken. Nou, en vervolgens werd de tempel verwoest, ongeveer in het jaar 70. En met de verwoesting van de tempels verdween ook het priesterschap, het zichtbare priesterschap op aarde. Maar als we even weer teruggaan en we nu weten hoe een priester aangesteld werd en hoe het priesterschap zich ontwikkelde, wat waren dan hun taken? Nou, in het algemeen zouden ze dus diensten doen, maar die dienst is beperkt binnen het volk. Ik denk dat dat ook belangrijk is om te beseffen dat het priesterschap, zoals dat ingesteld is, niet voor heel de wereld was, maar alleen voor het volk Israël, binnen het volk. Natuurlijk kon iedereen deel worden van Israël. Door zich te onderwerpen aan de God van Israël. Dat is altijd zo geweest. En dan konden ze ook te maken krijgen met de priesterlijke dienst. Maar het was beperkt tot Israël. Uit Egypte genomen en daarbinnen. Dus daarbinnen had je ook weer onderscheid. Daar waren priesters. Nou, op het laagste niveau had je de levieten. De priesterlijke stam. En wat moesten zij doen? De levieten die moesten in de eerste plaats ondersteunende diensttaken verrichten. Namelijk het dragen en onderhouden van de tabernakel. Dus op het moment dat ze in de woestijn waren, dat het volk in de woestijn was en ze moesten weer naar een nieuwe plaats, dan werden er levieten geroepen en die moesten de boel afbreken en meenemen. En zij droegen ook de voorwerpen vervolgens. Nou, dat vind je bijvoorbeeld in Numeri 1 vanaf vers 50 of Numeri 4. Dus opbouwen en afbreken van de tent. Ja, de tabernakel. Vervolgens dus ook dragen in de woestijn. Maar zij moesten ook de tabernakel bewaken en het terrein bewaken. Dus Evert. Ik weet nog de eerste keer dat ik bij de tent op Urk was. Toen was er een bewakingsdienst hier op het terrein. Dat is al jaren geleden. Toen was het nog hier op het haventerrein. Ja, er liepen inderdaad bewakers rond. Om de tent te bewaken. Nou, vervolgens kwam het wel eens voor dat er te weinig priesters waren. En dan werden levieten toegevoegd om ondersteunende diensttaken te verrichten in de priesterdienst. Dus het bereiden van offers, het helpen, dat soort dingen. Dus ondersteunende werkzaamheden, maar ook schoonmaken. Dat is een priesterlijke taak. En onder David waren de levieten aangesteld om de muzikale begeleiding te verzorgen. Dat is 1 Kroniek hoofdstuk 15 vanaf vers 16. Zij werden aangesteld om te zingen en om de toetsen te bedienen. Dus met een beetje inbeeldingsvermogen zie je allerlei levitische taken terugkomen in onze moderne traditie. Ook hier geldt dus niet elke leviet was een priester. Maar alle levieten waren er wel voor de priesters. En dat waren zij van geboorte. En zij hoefden dus niet te werken op het land en leefden van de tiende. En als je dat wil nalezen, dat staat in Numeri hoofdstuk 18. En omdat we maar 2 keer een uur hebben, ga ik daar dus nu niet naartoe, maar dat staat daar. Nou, dan gaan we nu naar de priesters, dus van de levieten gaan we een stapje hoger naar de priesters. Nou, die komen dus al uit de lijn van Aaron. En zij hadden specifieke taken in de dienst. En dat was vooral in en rond de tabernakel. Of later de tempel. En zij moesten offers brengen. Ik denk dat dit wel bekend is, hè? De bekende brand, dank, zondoffers, spijsoffers. Dingen die je in Leviticus 1 tot 7 vindt. Daar ondersteunden zij de hoge priester, maar zij moesten zelf ook offers brengen of verzorgen. Zij hadden dus alles te maken met de verzoening en rituele reiniging van het volk. Maar een net zo belangrijke taak van de priesters was dat zij het volk moesten onderwijzen in de wet. Dat vind je bijvoorbeeld in Leviticus hoofdstuk 10, vers 11. Zij waren dus leraars. Priesters waren leraars. En zij waren niet slechts leraars die eenrichtingsverkeer verzorgden, maar zij bemiddelden ook als er iets aan de hand was. Zij hielden zich dus ook bezig met de rechtspraak. Hoe moet de wet toegepast worden? En het was dan niet zo dat zij als een rechter met een hamer ergens achter een tafel gingen zitten, maar zij legden de wet uit, waardoor er een uitkomst duidelijk werd. Want zij waren leraars. Dus zij legden de wet uit zoals het hoorde. En zij waren ook in staat om dat te doen. Dus priesters waren leraars en onderwezen het volk. Dat staat overigens ook nog in Deuteronomium 33. En als er iets aan de hand was en zij legden de wet uit, dat vind je in Deuteronomium 17 vanaf vers 8. Op het moment dat ze er niet uitkwamen, dan was de hoge priester het hoofd En hij had de eindverantwoordelijkheid of de eindbeslissing. En je ziet dat ook al in de dagen van de Heer Jezus terug. Hè? Dat uiteindelijk de Heer terechtkomt bij het hoofd. Die had daar een stem in. Nou, en vervolgens hebben zij te maken met het onderhoud en de reiniging van de heilige voorwerpen in en rond de tabernakel. Maar met name in het jaar moest het een en ander onderhouden worden. Namelijk de toonbroden, de menorah moest brandende blijven, de kandelaar. Het licht moest blijven branden en het brood moest gebakken worden en neergelegd worden. En dat zie je dus ook bij zo'n Achimelech, die ging over het brood. En die had zoiets van, nou, we bakken wel weer nieuwe broden. Dus hier, eten van. Dus belangrijke taken die we vinden onder de priesters. Nou, hoe zit het dan met de hoge priester? Hij was dus de eindverantwoordelijke. Je kunt hem priester plus noemen. Want hij had als enige toegang tot het binnenste heiligdom. Het heilige der heiligen. Dat zijn zaken die we natuurlijk uitgebreid in Leviticus 16 terugvinden. Want eenmaal per jaar, onder strikte voorwaarden, mocht de hoge priester het binnenste heiligdom betreden. Om te offeren en verzoening te doen voor de zonde van het volk. En voordat hij binnen mocht gaan in het binnenste heiligdom, moest hij zichzelf wassen. Een bepaalde rituele wassing moest hij volbrengen. En hij moest de heilige linnen kleding aantrekken. Dus normaal had hij dat driedelige pak aan, maar op grote verzoendag had hij een linnen rok aan. Een linnen kleed. En op het moment dat hij naar binnen ging, moest hij eerst een offer voor zichzelf en zijn familie brengen. Dat is Leviticus 16 vanaf vers 6 en vers 11. Vervolgens moest hij het heilige der heiligen vervullen met wierook. Want de ruimte moest gevuld worden met de heerlijkheid des Heren. Dat is wat hij deed. En we lezen in Leviticus 16 vers 14 dat hij vervolgens alles besprenkelde met bloed. Zaken die ook in zijn algemeenheid heel slecht begrepen worden. Want waarom doet hij dat? Die arme diertjes. Maar bloed is uiterst belangrijk in de Bijbel en spreekt uiteindelijk over het bloed, het leven van de Heer Jezus Christus zelf. Want de weg die ingegaan is door de hoge priester, wordt uiteindelijk vervuld door onze Heer Jezus Christus, die de weg is ingegaan met zijn eigen leven. Die zelf is ingegaan. Nou, dat zullen we zo nog lezen. Maar hij ging dus in met bloed en hij sprenkelde alles. Vervolgens lezen we in Leviticus 16 over dat hij twee bokken nam. Dat is ook iets bekends, denk ik. De twee bokken die genomen werden. En één kwam terecht in het binnenste heiligdom. U mag zelf kiezen welke bok het beste af was trouwens. Want de ander die werd weggestuurd in de woestijn. De inkomende bok en de weggaande bok. Nou, daar zit ook een hele belangrijke betekenis weer achter. En vervolgens moest de priester, de hoogpriester, zich opnieuw reinigen en de offerresten verbranden. Dus hij had specifieke extra taken en die mocht alleen hij uitvoeren. Vervolgens was de hoogpriester ook bevoegd om de Urim en de Tumim te dragen. Niemand weet wat het is, letterlijk, maar in het algemeen worden het als twee stenen gezien. Als je plaatjes ervan zoekt, dan is één zwart en één wit. En één staat voor ja en de ander voor nee. Of de één staat voor waar en de ander voor onwaar. Want op het moment dat men leiding zocht van de Heer of een beslissing wilde, dan kwam er één antwoord uit. Het steentje wat tevoorschijn kwam, dat was het als het ware. Nou, dat gebeurt in oud-testamentische tijd wel vaker. Want we kennen ook Gideon die een vlies had. Hè? En waar was het nou nat en waar niet? Ochtends. En om het te bevestigen keerde hij het ook nog een keer om. Nou ja, de priester had de Urim en de Tumim. En met name de hoge priester was degene die mocht bedienen. Dus leiding vragen, dat is wat de hoge priester deed. Wat nu? En vervolgens is een hele belangrijke taak van de hoge priester dat hij aangesteld was om nieuwe priesters te wijden en te zalven. Hij was degene die ze aanstelde, als het ware. En Nou was het zo dat de eerste hoge priester nog aangesteld werd door Mozes. Maar daarna was het eigenlijk al duidelijk door wat er gezegd wordt van de hoge priesters, dat zij die taak zouden opnemen en oppakken. Dus het stokje zou doorgegeven worden. En zij hadden dus vervolgens toezicht op de priesters en de levieten. Hij was echt de hoofdpriester daarin. Hij had ook nog andere specifieke taken binnen het volk. Dat vind je bijvoorbeeld in Leviticus 23, dan gaat het om de oogst. Nou, ik denk dat dat ook bekend is, hè? De oogst, het oogstfeest is, hè? Pinksteren en eerstelingengarf. Dat heeft allemaal ook met de hoge priester te maken, want op het moment dat die eerstelingengarf er was, moest die hoge priester een beweegoffer brengen. Dat is Leviticus hoofdstuk 23, vers 10 en 11. En dat was op de dag na de Sabbat. En hij moest ook nog een brandoffer en een graanoffer brengen en een schenkoffer. En op de 50ste dag of de dag na de Sabbat hebben we te maken met de beweegbroden. Die broden die gebakken worden. En als het gaat om de oogst en de opbrengst van het land, was het de hoge priester die ook toezicht hield dat de tiende verzameld werd binnen Israël. Dus dat was een hele operatie eigenlijk. Het was ook een hele logistieke operatie. Dus hij had toezicht. En vervolgens had hij ook toezicht op de naleving van het Sabbatjaar. Het Sabbatjaar, dus elke 7 jaar werd er een jaar niet gezaaid en niet bewerkt op het land. Als het ware om rust te hebben. En daarna kon men weer voortgaan. En zo ook het 50ste jaar, elk 50ste jaar zou het land, wat weliswaar misschien verkocht werd of weggegeven werd omdat iemand de schuld niet kon betalen, zou weer teruggegeven of terugkomen bij de oorspronkelijke eigenaar. In ieder geval was die mogelijkheid er. Dus daar zou de hoge priester toezicht op houden. Nou is de vraag, hebben ze dat wel gedaan? Want een van de redenen dat het volk Israël en met name het Joodse volk in de Babylonische ballingschap kwam, was omdat ze dat juist niet deden. En dat ze eventjes de schuld moesten verrekenen. Ik denk dat dat ook bekend is. En ja, ik denk als laatste een belangrijke taak die we tegenkomen voor de hoge priester is dat hij ook verantwoordelijk was. Nou ja, hij had verantwoordelijkheid binnen de vrijsteden. Dus er waren een aantal steden binnen Israël die aangewezen werden als steden waar de doodslager, iemand die onopzettelijk iemand had doodgemaakt, naartoe kon vluchten. En het is niet zo dat de hoge priester daar was of daar regeerde als een burgemeester, want er was maar één hoge priester. Maar op het moment dat ze hoorden dat de hoge priester was overleden, dan waren ze in principe vrij om naar huis te gaan. Dus de hoge priester was verbonden aan leven door zijn eigen dood. De vrijsteden. Nou, ik denk dat die geschiedenis ook wel bekend is. Maar dat is allemaal werk van de hoge priester. En al die dingen die ik nu heel kort en bondig heb genoemd, waar eigenlijk de hele wet mee vol staat, met instructies en voorschriften, heel die wet die wordt vervuld uiteindelijk in de Heer Jezus Christus. Want ja, het is de Heer die zelf zegt, onderzoek de schriften, want zij getuigen van mij. Maar ik blader nu naar Hebreeën 10, vers 1. Want als het gaat om al die wetten en al die voorschriften, en niet slechts de 10 geboden dus, maar ook dit soort zaken, met name juist dit soort zaken, dan staat er in Hebreeën 10 vers 1, met name in het, eigenlijk in een tussenzin. Want er staat in mijn Statenvertaling, want de wet, comma, en dan staat er een tussenzin, en dan weer comma. En dan staat er eigenlijk dus, want de wet kan met dezelfde offeranden nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. De wet kan niet voor verlossing zorgen zelf. Waarom niet? Dat staat in die tussenzin. hebbende een schaduw der toekomende goederen en niet het beeld zelf der zaken. De wet was een schaduw. Nou, en dan zullen de meesten van jullie zeggen, ja, dat weet ik, de wet is een schaduw. Maar besef dus dat het ook juist over deze dingen gaat. Ook dat was een schaduw. En dat is een van de knelpunten waardoor men het hoge priesterschap van Christus zo slecht begrijpt. Men denkt dat het twee verschillende dingen zijn. Maar de wet is een schaduw van het toekomende, van het werkelijke. Want het is niet het beeld zelf. De wet spreekt van de vervulling van de wet. Nou, en om een lang verhaal kort te maken, het oude verbond wordt vervuld in het nieuwe verbond. En het hoge priesterschap van Aaron onder Levi, dat wordt vervuld in Christus. Maar het gaat buiten Levi om uiteindelijk. Zodat niemand kan zeggen dat Christus de voortzetting is van de wet die gegeven werd aan Israël. Nee, het is de vervulling van de wet. Alleen je moet de wet leren zien als wetmatigheden, als belofte Gods. Daar moet je eens over nadenken. Als God iets belooft, dan is het een wetmatigheid, want dan gaat het gebeuren. En dan kun je daaraan dingen aan verbinden en consequenties uittrekken. Het is een wetmatigheid. Op het moment dat het een voorwaarde is, ja, dan moet je naar de geschiedenis van Israël kijken en dan zie je wat er van terechtkomt. Zij konden de wet niet houden. Zij zijn gestruikeld in velen. En daarmee in heel de wet. Maar als wij weten dat de wet een schaduw is van toekomende goederen, dan leren wij dus dat de wet op een of andere wijze vervuld wordt in Christus en spreekt over Christus. En dat is eigenlijk waar heel de Hebreeënbrief over gaat. En we leren dan dat de Heer Jezus de hoge priester werd van het nieuwe verbond in zijn opstanding. In zijn opstanding. Het is ook deze Hebreeënbrief die duidelijk zegt dat hij dat niet was in zijn aardse omwandeling. Want, Hebreeën 7, er wordt niet gezegd dat hij uit Levi was, maar hij was uit Juda. Waarvan niks gezegd wordt met betrekking tot het priesterschap, staat er. Maar hij werd het in zijn opstanding en dat is iets wat ook weer slecht begrepen wordt. Men denkt dus dat de Heer Jezus in zijn omwandeling al de Zoon van God was en dus ook de hoge priester was. En dat alles wat hij deed een hoge priesterlijk offer was. Maar er staat in Hebreeën hoofdstuk 1, ik blader even terug naar het begin van deze brief. Dat God op vele manieren spreekt, vers 1. En dat hij nu uitsluitend spreekt door de Zoon. Dat is eigenlijk hetzelfde als gewoon zeggen dat als God in het verleden sprak, dan sprak hij ook al over de Zoon, maar dat wordt nu vervuld in de Zoon. En over die Zoon staat er dan in vers 2 dat hij gesteld is tot erfgenaam van alles. Dus hij heeft alles geërfd, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. Daar ga ik nu niet op in. Maar er staat dan dat hij het afschijnsel is van de heerlijkheid, van zijn heerlijkheid. En het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid is. Dus de Heer Jezus Christus is het beeld van God. Wil je God zien? Dan zie je de Heer Jezus Christus en zie op hem dus. Zie slechts op hem en gehoorzaam zijn stem. Want dan hebben wij met God te maken, want hij is het beeld van God. En niemand kan God zien en God bewoont een ontoegankelijk licht, zegt Paulus ergens anders. Maar Christus doet hem ons kennen. Doet hem God kennen. Doet ons goed kennen. En hij is dus dat beeld van zijn zelfstandigheid. En hij draagt alle dingen door het woord zijn kracht, dus door zijn krachtige woord. In Genesis 1 sprak God. Daar zei licht en er was licht. En daar zei dit en daar zei dat en het was er. Nou, dat is precies wat de Heer Jezus Christus nog steeds doet. Hij spreekt en het gebeurt. Alleen de wereld ziet dat niet. En ik denk, als je wilt weten wat doet, nou ja, het was een wat afstandelijke term, hè? Wat doet de hoge priester in onze dagen? Maar als je wilt weten wat Christus in onze dagen doet, hij spreekt. Maar daarmee draagt hij alle dingen door zijn woord. Hij spreekt alleen niet in de wereld, want priesters zijn beperkt tot het volk. Hij spreekt onder zijn volk. Dat is wat hij doet. Dus hij spreekt. Maar hier wordt hij nog niet de hoge priester genoemd, hier wordt hij de zoon genoemd, de erfgenaam van alles. En hij draagt dus alle dingen door zijn woord, door zijn krachtige woord. En dan begint er bij mij een nieuwe regel. Nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft. Nou, dan moet je toch gewoon eventjes afstand nemen van allerlei theorieën. Dan moet je hier toch alleen al op basis van dit vers vaststellen dat hij die positie bekleedt sinds zijn dood en opstanding. Nadat hij leed en stierf. Nadat hij kwam om de zonde van de wereld te vereffenen aan het kruis. Nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft. In ieder geval na het kruis. Niet bij zijn geboorte. Toen kwam hij dat niet doen. Maar sindsdien is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Nou, er wordt hier gesproken over reiniging en dat impliceert al een vorm van priesterschap. Dus nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft, dan wijst al niet eens alleen maar op het kruis, maar op wat hij daarna zou doen. Want hij kwam om zichzelf te offeren. Maar dat is Hebreeën 10. Ik hoop dat, nou ja, we hebben nog een paar minuten. We zien wel hoe ver we komen. Eventjes snel, want vervolgens leren we dan dat hij een uitnemende hoge positie heeft. Maar er staat dan vanaf hoofdstuk 2 vers 14... dat hij weliswaar kwam als mens. He, overmits hij dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks dezelfde deelachtig geworden. Filippenzen 2, hij heeft zijn godheid afgelegd en is de mensen gelijk geworden. Hij heeft zichzelf ontledigd. Hij is de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig geworden. Niet in een vermomming, hij is deelachtig geworden. Hij werd mens. En waarom werd hij mens? Dat is heel makkelijk, zodat hij kon sterven. Want dat is een van de zekerheden die wij als mensen hebben. Naast belasting betalen en nog meer belasting betalen. Namelijk dat hij dus vlees- en bloeddeelachtig geworden is. Opdat, dus waarom? Opdat hij door de dood heen, want dat is wat er echt staat. Wij zien dat in het Nederlands niet. Wij denken dan door de dood dat dat een oorzaak is. Door de dood. Wiens schuld is het? Door de dood. Nee, dit is een genitivus. Dat betekent dat het een beweging door de dood heen is. Je gaat erin en je komt er weer uit. En daarom lees ik het altijd doorheen, de dood. Dus door de dood te niet te doen zou degene die het geweld des doods had, is de duivel. Dus niet doordat hij stierf werd de duivel overwonnen. Want als hij dood bleef, had de duivel gewonnen, toch? Daar zijn we vanaf. Dat was het doel, toch? Weg met hem. De Joden gaven daar uitdrukking aan. Dat zegt de Heer zelf, toch? Maar juist doordat hij weer opstond uit de dood. En dat we een levende God hebben. Uitgebeeld in de Heer Jezus Christus. Dit is mijn zoon. Daardoor werd hij overwonnen en is de dood teniet gedaan. Juist doordat hij opstond uit de dood. En vervolgens, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft, vers 15, verlossen zou al degenen die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Dan ben je toch bij de opgewekte Christus terecht. Nou, en dan, waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan. Los van wat je hiervan vindt, moet je even afstand nemen. Je bent hier niet meer bij Mozes, je bent hier niet bij Aaron, je bent niet meer onder de wet van Mozes en het Levitisch priesterschap, maar we zijn terug bij Abraham, staat hier. En wie ontmoette Abraham? Melchizedek. Die situatie wordt hier ingeplaatst en toegepast op Christus. En dan staat er dus in vers 17 waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw, gelovig, hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren om de zonde des volks te verzoenen. Nou, het loopt tegen kerst aan. En in Matthäus 1 vers 21 wordt de Heer Jezus aangekondigd. Gij zult hem, Emmanuel, gij zult hem Jezus noemen. Want hij zal de zonde van zijn volk verzoenen. Toch? Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, staat er in Matthäus 1 vers 21. Dan ben je toch bij de hoge priester. Alleen, we moeten dus leren dat het niet om Jezus van Nazareth ging, maar dat hij dat zou doen in zijn opstanding door de dood heen. En heel zijn weg was ter voorbereiding op dat hoge priesterschap in zijn opstanding. Zoals de priester zich ook moest voorbereiden voordat hij de offers mocht brengen, voordat hij verzoening mocht doen, moest hij zichzelf reinigen. Moest hij speciale kleding aantrekken. Moest hij ingaan. Nou, die weg die wordt beschreven. Maar die culmineert uiteindelijk in het heilige der heiligen. En dat werd in zijn opstanding dus bevestigd. Dit is mijn zoon, maar daarmee werd hij ook de hoge priester van het nieuwe verbond. En daar gaat de rest van deze hele brief over. En bijvoorbeeld Hebreeën 8 vers 1 is dan de conclusie. Ik blader maar even door. Want er staat dan uiteindelijk nadat heel veel oud-testamentische geschiedenissen en inzettingen zijn besproken. Via Mozes, via Jozua, via Aaron. En dan wordt er gesproken over Melchizedek in hoofdstuk 7. Dan is de conclusie uiteindelijk in hoofdstuk 8 vers 1. De slotsom of de hoofdsom nu der dingen waarvan wij spreken is dat wij hebben een zodanig hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. Dus toen de zoon gesteld werd aan de rechterhand der majesteit, werd ook de hoge priester gesteld. En wij kennen de Heer Jezus Christus eigenlijk nu niet als de koning, hoewel hij de koning is, maar wij kennen hem als de hoge priester. Nou, en heel de grote verzoendag spreekt over deze dingen. En daarom bij het schrijven van de brief, waarvan ik denk dat het Paulus is, twee hoofdstukken lang, hoofdstuk 9 en 10, aan grote verzoendag. En we begonnen te lezen in Hebreeën 10 vers 1. En eigenlijk is dit dus een conclusie. Die hele wet van grote verzoendag, die spreekt over de offers die de hoge priester bracht en over het besprengen van alle attributen en de ark des verbonds met het bloed en het vervullen van het binnenste heiligdom met wierook en zo. Vers 1, dat is slechts een schaduw van toekomende goederen. Maar dat wordt vervuld in het eenmalige offer van Christus. En elk jaar opnieuw moesten de hoge priesters van het oude verbond ingaan. Maar Christus is eenmaal ingegaan en hij is nog steeds binnen. Hij is daar nog steeds. En dat is zo kenmerkend aan onze Heer Jezus Christus als de hoge priester. Hij is niet in de wereld actief. Hij is in het binnenste heiligdom actief. Nou, en dan is er altijd iemand die vraagt, ja, maar waar is dat dan? Waar hebben we het dan over? Nou, dat is op zich niet zo heel moeilijk. Want in Hebreeën hoofdstuk 9, daar vinden we aan de ene kant dat het binnenste heiligdom spreekt volgens vers 11. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, in zijn opstanding, is door de meerdere en volmaakte tabernakel, niet die met handen gemaakt is, dus niet van dit maaksel, nog door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed. En ik hoorde vandaag nog op de radio toen ik hier naartoe reed, dat als het bloed door je aderen stroomt, dan stroomt er leven door je. Nou, dat bloed, daar hebben we het over. Door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Niet elk jaar, maar eenmaal ingegaan. En niet een tijdelijke verlossing of een fictieve verlossing, maar een eeuwige verlossing teweeggebracht hebben. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as van de jonge koe besprengende de onreine hen heiligt tot de reinigheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom, en daar komt hij, is hij de middelaar van het Nieuwe Testament. En het Nieuwe Testament is gewoon het Nieuwe Verbond. Dus wat is het Heilige der Heiligen? Dat is het Nieuwe Verbond. Maar het Heilige staat voor het Oude, spreekt het Nieuwe, het Heilige der Heiligen van het Nieuwe. En dan denk je van, oh, maar ja, kan ik daar naartoe dan? Nou, hij gaat door en je zou het hele hoofdstuk natuurlijk moeten lezen, maar vanaf vers 24 wordt het nog een keer gezegd wat hij deed. Maar dan staat er, want of maar Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Het is slechts een beeld van het ware, staat er hier. Hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf. En daar heb je nu je tweede antwoord. Wat is het Heilige der Heiligen? Nou, in die twee moet je samenvoegen. Christus is het nieuwe verbond ingegaan. Hij heeft het nieuwe verbond ingewijd, maar dat beperkt zich tot in de hemel. Daar is hij. Hij is de hemel zelf ingegaan. En het is niet een tent in de woestijn. Het is niet een tempel in Jeruzalem of waar dan ook. Hij is in de hemel zelf ingegaan. En daar offert hij. En daar doet hij zijn werk. En daar wordt zijn volk verzoend. En daar hebben wij tot op de dag van vandaag mee te maken. Met Christus die nu de toegang bereidt en offert in de hemel zelf. En als Aaron dus diende op aarde, binnen Israël, is het nu Christus die dient in de hemel binnen de gemeente. Nou, daar gaan we straks even mee verder, maar eerst hebben we koffie.